Ja, ken je mij, staat er boven de overdenking. En ik weet zeker dat bijna iedereen dan wel weet wat ik daarmee bedoel. Dat is niet meer zomaar een drietal woorden, maar dat heeft heel veel te maken met dat lied van Huub Oosterhuis over het diep psalm 139, ken je mij. Een aantal weken geleden, nu 6 weken geleden, op 26 maart, sprak ik in Leeuwarden over het thema Wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat was toen een thema in de 40 dagen tijd. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En ik liet toen tijdens die preek luisteren naar het lied van Huub Oosterhuis. Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? En toen dacht ik, ja, wie kon die dag vermoeden dat de schrijver van die bijzondere tekst, Huub Oosterhuis, exact 2 weken later op eerste paasdag 9 april zou overlijden. In die dienst begonnen we 26 maart met het zingen van psalm 8. Da, 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 die. Hier ook wel vaak gezongen, tenminste als ik hier was. En ook weer heel bijzonder, Huub Oosterhuis heeft in de jaren 60, waar ik u net over vertelde, toen dat Vaticaans Concilie opriep om in de moerstaal zeg maar, te gaan kerken, heeft hij een eerste aanzet gemaakt om die psalmen te vertalen. En waar begonnen ze mee? Met psalm 8. En ik citeer uit een artikel van het Nederlands Bijbelgenootschap over Oosterhuis. Toen duidelijk werd dat het Tweede Vaticaans Concilie oktober 62 tot december 65 zou besluiten dat de volkstaal in de liturgie moest worden ingevoerd, begon een groep theologen en dichters met een nieuwe vertaling van het boek Psalmen. De eerste psalm die ze vertaalden was psalm 8. De vertaling daarvan was een moeizaam proces dat maanden duurde. 1 psalm, een moeizaam proces, maanden. En later heeft Oosterhuis zich weer verdiept in het vertalen van die psalmen en daar las ik het volgende over. Psalm 8. Een andere belangrijke aanleiding om het werk aan de psalmvertaling door te zetten was het contact dat hij had met prins Klaus. Met hem heeft Oosterhuis heel veel gesproken over de psalmen en ik citeer hem. Klaus kwam uit de Duitse Lutherse kerk waar het Oude Testament niet erg bekend was. Dat kennen wij ook wel in de wat evangelische kringen dat het Oude Testament wat minder bekend is zeg maar, dan het Nieuwe, hè, want dat is toch het evangelie. Hij was erg geïnteresseerd in ons Bijbelproject, de hele Bijbel gelezen en uitgelegd, schrijft Oosterhuis. Ons plan was om voor het jaar 2000 de hele Bijbel in een vertaling voor te lezen. In 1,5 tijd deden we Genesis en Exodus. We zijn tot en met 2 koningen gekomen. Er werd voorgelezen door bekende acteurs als Peter Lasseur en Hans Cassé en vele anderen, met een klein ensemble van muzikanten erbij. Kan het ook anders met Oosterhuis. Dat waren mooie avonden, kwamen in het begin 300 mensen op af, schrijft hij. Later heb ik met prins Klaus veel psalmen gelezen en besproken. En op een keer lazen we psalm 8 uit de bundel 50 psalmen. De eerste bundel die ze uitbrachten. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam allerwegen op aarde. Toen ik dat had voorgelezen, zei hij, ja. Heer onze Heer, machtig. Maar het blijft toch altijd wie? Dat vond ik mooi. Ik heb toen een bewerking van psalm 8 geschreven, waarin de vraag wie terugkomt. Die is nu in de nieuwe bundel opgenomen. Onbegonnen naam, onnoembaar wie. Laag of hoog, in welke aarde uithoek wie. Hemel, majesteitelijke mantel, fonkelende myriaden wie. Die uit de mond van kinderen een sterkte bouwt, een burcht van zangen, waar zij hun schenders ontkomen, die. Als ik de hemel schouw, zo'n maan, sterren daar gewrocht, wie zijn wij dan dat aan ons gedacht zou worden? Mens, wie ben je dat je wordt geweten? Godendochter zijn wij en zonen, gekroond met onzienlijke kronen, in verfijnde lichamen gekleed, heel de aarde uitgespreid aan onze voeten, tot in de verste verten dat wij haar behoeden. Kudden, schapen, stoeten, vee, met de beesten in het wild tezamen. Vogels langs de hemelbanen, vissen flitsend langs de lanen van de zee. Onbegonnen naam, onnoembaar jij, wie jij. Laag of hoog, in welke aarde uithoek jij, wie jij. Psalm 8. Huub Oosterhuis is voor mij al jaren een inspirerende persoon. En waarom, dat zal ik u proberen uit te leggen. In mijn ogen is hij een van de weinigen die in staat is gebleken de taal van de Bijbel om te zetten naar een taal die ook in het nu past. De Bijbeltaal is van oorsprong een bloemrijke taal. Een taal die ruimte laat en biedt aan de eigen beleving van wat er staat. Niet die Griekse kennistaal, waar ook Paulus wel op wijst, maar ook niet die postverlichtingstaal. U weet wel, die van ik denk, dus ik ben. Cogito ergo sum. Het is een taal die niet eerst en vooral gaat over feitelijkheid, die niet gaat over cognitie, die niet gaat over je verstand alleen, maar het is een taal die eerst en vooral geloof en ervaring wil beschrijven. Een belevingstaal, een geloofstaal. Ik heb eens een keer die uitdrukking gehoord van dat de feiten soms een goed verhaal teniet kunnen doen. Ik weet niet of u dat ook wel eens meegemaakt heeft. Ik had een oom die kleurrijk kon vertellen, zeg maar. Ome Jetsen. Het was altijd net wat mooier dan het geweest was, maar dat maakte geen klap uit. Het was een mooi verhaal. En mijn moeder, als ze dan dat soort dingen hoorde, die zat dan altijd een beetje op die, hoewel die ook wel van de verhalen is, die zat dan altijd een beetje op die, nee, dat wie net op tongetje, dat wie op vreet. Ik denk, wat jeukt het? Mooi verhaal, of het nou donderdag of vrijdag was. Ja, nou dat. Feiten kunnen soms een goed verhaal om zeep helpen. En eigenlijk is dat ook zo als je de Bijbel zo leest, zeg maar. Vanuit die akelige, metrische feitelijkheid die ons aangeleerd is. En wat doet de Bijbel? De Bijbel gaat ook nog met een bepaalde poëtische vrijheid op heel veel gebieden om met taal, zeg maar. Psalmen zijn daar natuurlijk het meest uitgesproken voorbeeld van. Ik heb gisteren van mijn moeder een oud psalmboek gekregen uit 1870. En daar staan nog die heerlijke oude berijmingen in. Met waar God en God die met de, waar de goddelozen wegrotten en weet ik wel, allemaal dat soort dingen. En klappen op kaken en fantastische mooie letterlijkheid. Ik raad u aan om eens als ik de oude berijmingen te lezen. De eerste drie psalmen, dan heeft u al genoeg gehad. En die zijn het meest uitgesproken natuurlijk, die psalmen, in poëtische kwaliteit, omdat ze uitdrukking geven aan hoop, aan wanhoop, aan verdriet, aan vreugde, geloof en allemaal van die menselijke ervaringen, die je zo lastig in meetbare woorden kunt vatten. Die vragen om mystiek of poëzie of een melodie, of wat dan ook. En die ons laten ervaren dat er hier meer aan de hand is. Meer dan een feitenrijtje of een opsomming ons kan vertellen. Ik moet u zeggen dat ik dat in mijn werk ook tegenkom. Wij krijgen heel vaak een programma van eisen. En daar staat precies in beschreven wat je tellen kunt, wat je meten kunt. En dat was het dan ongeveer. Maar er staat nooit over hoe mensen dat gebouw willen gaan gebruiken. En wat ze er willen gaan doen. En wat ze eigenlijk fijn zouden vinden in dat gebouw. Terwijl wij voor alles ervarende mensen zijn, voelende mensen zijn. En niet wetende mensen. Dat is maar een paar procent van ons zijn is dat we wetende mensen zijn. En de rest is intuïtie en is onderbewustzijn en is ervaring. En dus ik laat heel vaak een programma van beleving schrijven. Van wat wil je dat dit gebouw met je doet? En wat wil je hier beleven? Wat wil je hier ervaren? Zijstapje. Maar dat is ook waar het in de Bijbel om gaat. Het gaat niet om die feitjes, om precies hoe en wat. Natuurlijk staan er dingen in die een zekere geschiedkundige belang vertegenwoordigen, maar lees het zo niet. En ook het Nieuwe Testament kom je van die liederen tegen, zoals de lofzang van Zacharias, als hij niet meer weet hoe hij het heeft. Of de lofzang van Maria, of dat lofdicht van Paulus op de liefde, over de liefde. Allemaal uitingen van een ervaring, een geloofsmoment, een poging om in woorden te vatten wat niet in woorden lijkt te vatten. En dat zie ik eigenlijk ook altijd in die teksten van Huub Oosterhuis. Soms heel dicht langs de tekst uit de Bijbel, maar soms ook hele moedige hertalingen of eigen interpretaties of berijmingen, zo u wilt, van deze oude teksten. En dat alles altijd vanuit de zoektocht naar de zeggingskracht. Niet zoektocht naar de betekenis in letterlijke zin, maar naar wat het betekent voor mij of voor u. Al sinds jaar en dag is een lied uit het supplement van onze oude baptistenbundel Lofzangen en Gebeden mijn favoriete lied. Heeft het helaas niet gehaald in de nieuwe bundel. Teken van de tijd en de strijd tussen de ruimte en de beraden en zo, denk ik. Dat lied heeft, hoe kan het ook anders, een tekst van Huub Oosterhuis. En we gaan het na de preek zingen met elkaar, cliffhanger. Wat dat lied op treffende wijze doet, is beschrijven hoe wij als mensen al tastend en zoekend ons een beeld proberen te vormen van die onbeschrijfelijke God waar we het over hebben. Waar het net ook over ging. Wie? Ja, grote woorden, maar wie? Lang geleden hebben we een jeugdweekend gehouden met de jeugd uit onze kerk. Toen we ook nog heel veel jeugd hadden. Die jeugdweekenden waren altijd heel bijzonder. Door de intensiteit van het met elkaar in een veilige omgeving de diepte van elkaar en van je geloof te beleven. En ze hadden altijd een thema. Een van die weekenden had als thema God in een potje. Essentie, hoe vaak proberen we God als een pasklaar antwoord in te zetten? Als Haarlemmerolie, als een panacee, als dooddoener. En niet als een levensschenker, zou ik maar zeggen. Kortom, hoe vaak laten we God en de boodschap die in zijn naam spreekt, buikspreken omdat ons dat past? Of omdat we iets willen bewijzen? En hoe lastig vinden we het om dat niet te doen? Om het onbenoembare ook werkelijk onbenoemd te laten. Te laten voor wat het is, zonder er iets van af te halen door het naam te geven of in een mal te drukken. Hoe sterk is onze neiging om die brandende braamstruik te willen blussen, om te zien wat er in dat vuur schuilt, zou ik willen zeggen. Omdat we het zo moeilijk vinden om genoegen te nemen met een God die alleen maar bij je wil zijn. Ik ben die je zijn zal. We kennen het verhaal van de ongelovige Thomas, of Didymus, zo u wilt. De tweeling in ons, zeg maar. Thomas was ook op zoek naar zekerheid, naar feiten. Hij wilde het met eigen ogen zien en dan wel geloven. Mooi. Die Thomas, diezelfde van dat verhaal eerst zien en geloven, was even aan het woord in dat gedeelte wat we net lazen. Uit Johannes 14. En ook daar herken je dat hij grote moeite heeft met de woorden van Jezus, omdat hij ze eigenlijk alleen maar letterlijk kan nemen. Toen zei Thomas, we weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Die Thomas. Hij leest niet tussen de regels door, deze Thomas. Hij luistert naar de letters, maar hoort de woorden niet. Jezus gebruikt ook in dit verhaal een aantal beelden. Beeld van de Vader, beeld van de weg, het huis, beeld van de vele kamers in het huis, voor iedereen een plek. Ja, als je dat letterlijk neemt, dan raak je verstrikt in een onoplosbaar beeld. En dat is met Thomas heel veel mensen overkomen, heb ik wel gemerkt. Ja, maar dat staat er niet, discussies krijg je dan. En dan willen we bewijs, zoals ik net al aangaf. Ik wil de Vader zien, zegt Filippus in hetzelfde tekstgedeelte. Je hoort hem zeggen. Maar je ziet mij toch, zegt Jezus. Maar heb je daar genoeg aan? Kun je daarmee uit de voeten? Kun je genoegen nemen met of genoeg hebben aan te zien hoe iemand echt het beeld van God is? Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Daarmee. Drager van het allesomvattende idee dat Jezus ben Sirach, die apocrief, ooit een keer schreef naar aanleiding van het liefdesgebod van Leviticus, heb je naast de liefde als jezelf. Heb liefde tot de mens die naast je is, die een mens is zoals jij. Heb liefde tot de mens die naast je is, die een mens is zoals jij. Daarmee maak je dat liefdesgebod ruimer, groter en vol van solidariteit, trouw en erbarmen. En dan zie je ook dat er in de Bijbel een ontwikkeling is in het beeld van wie God is. Hoe was dat in oud-testamentische verhalen? Toen kon God ook de woedende en wrekende God zijn. Ja, als je zag wat mensen ervan maken, het kon niet anders, dan moest God wel kwaad zijn. Mensen maken er een potje van, zeggen we wel. Maar de ultieme consequentie is dat als je niet uitkijkt, dit ook werkelijk gebeurt, dat je God in een potje stopt. Dat je God vermenselijkt, dat je God als beeld van ons gebruikt in plaats van andersom. Die zoektocht naar wat je daar nou in aan moet, is ook een kenmerk in de ontwikkeling van die teksten die je ziet bij Huub Oosterhuis. Eerst nog, wat ik zei, zo zuiver mogelijk en zo dicht als we komen bij de tekst. En later vanuit de bedoeling, zoals je die begrepen hebt. In het artikel van het Nederlands Bijbelgenootschap stond ook iets interessants van Huub Oosterhuis over Psalm 21. Daar heeft hij twee versies van gemaakt. Beide in psalmenvrij. De eerste versie is een tekst waarin het godsbeeld, zoals Huub Oosterhuis dat benoemt, van Maarten het hart voorkomt. Het godsbeeld van bijna iedereen. God is daar volgens de oorspronkelijke tekst de God van een koning, een nationalistische God. Die oorlogspsalmen zijn wel te verklaren in de context van het hele Joodse, Bijbelse verhaal, de koningen en zo. Maar de vraag is, wat kunnen wij ermee? Ik heb ze dus vertaald vanuit het gezichtspunt van vriend voor het leven, zegt Huub Oosterhuis. Wat mooi is dat, hè? Dat je de vrijheid neemt om een ander standpunt in te nemen. Dat is ook iets wat ik vanuit het Jodendom geleerd heb. Als je niet meer weet hoe je het moet met het boek, dan moet je terug naar het woord ten geleide, zoals hij dat zegt. Naar Genesis 1, daar staat God sprak licht. Daarmee is het begonnen. Dat is dus de leidraad. Je moet lezen vanuit licht. En niet vanuit bloed of vanuit zonde. Dus Oosterhuis. Dus als je het niet meer weet, moet je in de Bijbel terug naar het begin. In het bewustzijn dat het Jodendom dat ook altijd gedaan heeft en nog doet. Waarom Psalm 21? Dat is zo'n overwinningsheftige met mij mee psalm. En hij heeft, zoals hij schrijft, er een tekst tegenin geschreven. Dat vind ik ook een mooie uitdrukking, dat hij de tekst er tegenin geschreven heeft. En dan schreef hij: ik lees en herlees dit lied. Was dit de God onze vaderen? Mijn God is het niet meer. Luister, mijn zoon en mijn dochter, zing dit liedje niet verder. Leer het je kinderen niet. Als er een God is, als er een God is, is het een ander. Eén die niet komt verdelgen, die geen vuur overstookt, maar zijn geliefden levend uit de vlammen bevrijdt. Niet van de machtigen is hij de God, maar van hun slaven en prooien. Tot mijn grote geluk heb ik hem leren kennen. Hij legde zijn hand op mijn hoofd. Ik ga met hem al een leven. Hij weet hoe verder, ik niet. Als ik dat lees, als ik dat laat klinken, dan herken ik de boodschap van Jezus daarin. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet overwonnen. Er zijn in onze geschiedenis ontzettend veel pogingen gedaan om de menselijkheid uit ons midden te laten verdwijnen. En recentelijk hebben we daar ook allerlei voorbeelden van gezien waarin menselijkheid uit ons midden verdwijnt. Maar Goddank hebben we een evangelie waarin staat dat we er zijn voor de zwakken, de hulpbehoevenden en de naasten. En dus eindig ik met een zegen van Huub Oosterhuis. Wees gezegend, doe liefde.